Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 118 en daarvan het zesde vers. Zij hadden mij omringd als bijen, maar zijn als doornen vuur vergaan. Ik mocht hen in zere kracht bestrijden, in zere naam hen gans verslaan. Gij had mo vijand had gestoten, tot vangens toe mij onderdrukt. De Heer bewaart zijn gunstgenoten, de Heer heeft zelf mij uitgerukt. Psalm 118 vers 6. Zal worden voorgelezen 1 Kronieken 14 van vers 8 tot en met 17. We noemden nu 1 Kronieken 14 vanaf vers 8 tot en met 17. Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning gezalfd was over het ganse Israël, zo togen al de Filistijnen op om David te zoeken. Toen David dat hoorde, zo toog hij uit tegen hen. Toen de Filistijnen kwamen, zo spreidden zij zich uit in de laagte van Rephaim. Toen vraagde David God, zeggende, zal ik optrekken tegen de Filistijnen en zult ge hen in mijn hand geven? En de Heere zeide tot hem, trek op, want ik zal hen in uw hand geven. Toen ze nu optogen naar Baal-Perazim, zo sloeg hen David daar. En David zeide, God heeft mijn vijanden door mijn hand gescheurd, als een scheur der wateren. Daarom noemde zij de naam diezelfde plaats Baal-Perazim. En daar lieten ze hun goden, en David gebood, en ze werden met vuur verbrand. Doch de Filistijnen voeren nog voort, en zij verspreidden zich in dat dal. En David vraagde God nog eens, en God zeide tot hem: gij zult niet optrekken achter hen heen, maar omsingel hen van boven en kom tot hen tegenover de moerbezibomen. En het zal geschieden, als gij hoort het geruis van een gang in de toppen der moerbezibomen, kom dan uit en strijden, want God zal voor uw aangezicht uitgaan, gegaan zijn, om het leger der Filistijnen te slaan. David nu deed gelijk als hem God geboden had, en zij sloegen het heer der Filistijnen, van Gibeon af tot aan Gezer. Alzo ging Davids naam uit in al de landen, en de Heere gaf zijn verschrikking over al de heidenen.
Onze hulp en onze verwachting. Zij in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt, tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht. Heere, dat we een rechte indruk zouden hebben van de volvoering van uw heilige raad. Want de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, dat blijft van geslacht tot geslacht. En in die uitvoering van uw raad heb u de weg die u met uw gemeente zoudt houden vastgesteld. Die weg waarvan u zelf zegt, uw weg is in de zee en uw pad is door grote waters en uw voetstappen worden niet gekend. Die weg, Heere, die de verstandigen naar boven komt te leiden, waarvan ook uw gemeente zong: u zullen als op Mozes bee, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Voorwaar, wat u Heere Jezus eenmaal sprak, tot de uwen zal in vervulling gaan. In de wereld zult ge verdrukking hebben, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen en de poorten van de hel, die zullen mijn gemeente niet overweldigen. Doet ons ook verstaan dat u, o gezegende middelaar van het eeuwige verbond, een exempel op aarde hebt achtergelaten voor uw strijdende kerk op de wereld, zeggende: die achter mij wil komen, die verlopen zichzelf en die nemen het kruis op en die volgen mij. U hebt dat gedragen, doordragen naar uw eigen woord, die om de vreugde u voorgesteld het kruis droeg en de schande verachtte, en in u gezeten zijt aan de rechterhand Gods des Vaders, om in de uitvoering van die raad uw gemeente toe te voegen. Mijn oog zal op u zijn en ik zal raad geven. Wanneer u ons vanavond een plaats vergunt in uw huis, in onderscheiding van de zoveelen die u dat niet gunt, die niet willen en die niet kunnen, mocht u vanavond in de opening van uw woord bevestigen in een milde regen. Zond ge, o Heer, op u bezwijkend erfenis neer om sterkte aan haar te geven, opdat ook vanavond die dauw van uw geest zij over de gemeente en de kracht daarvan openbaar worden in het toebrenging van die die u wil dat zalig wordt als die geest uitgaat, de wereld overtuigend van zonde, gerechtigheid en ook van oordeel. Die geest die in die waarheid komt te leiden, die u ontdekt in het leven, die de mens doet kennen wie de mens is en ruimte maakt voor de arbeid van hem die getuigd ik moet werken, de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is de nacht komt, wanneer niemand werken kan. Dat deze avond zij een uur van uw welbehagen in de trekking van zondaren uit de macht van de zonde en de dood en het overzetten in het koninkrijk van de zoon van uw welbehagen. Mocht u ook vanavond betonen met en bij uw gemeente te zijn, uw oude kerk zong de Heer is aan de spits getreden dergene die me hulp biedt. En ik zal verlost uit zwarigheden mijn lust aan mijn hateren zien. Want hier ook vanavond vraagt een stukje leven uit het leven van de levende kerk onze aandacht naar de zalving van Davids zoon, Heer. Ach, is immers de strijd niet opgehouden. Zo is het ook niet geweest toen David, de zoon van Isaïe, de troon ontvangen had. Toen is de rust niet gekomen, maar de strijd is gebleven, opdat straks in de vervulling waar worden dat uw koninkrijk komen. Geef, Heer, in dit onderwijs de leidingen te verstaan die u met uw gemeente komt te houden. En laat er wat onderwijs uit zijn voor een erfdeel die door het bad der wedergeboorte vernieuwd deel mogen hebben aan dat goed dat nimmer mee vergaat. En dat ze vanavond ook in het drukken van die voetstappen zouden inleven geen verkeerde weg te gaan. En ook in die weg nog oefeningen te bekomen in de opwas en in de genadige kennis van hem die het lam is, die het einde der wet is en niet geluk die gelooft. En die in het opwas in de kennis van u leert dat elke openbaring van u geleerd wordt door de diepten van val en verlorenheid. Dat u aanschouwen wat thuis is gebleven, wat met ons meeluistert, mogen een zegen bekomen. Gedenkt ook aan de noden, aan hen die in de ziekenhuizen zijn, ook in het midden der gemeente, zoals dat in een gemeente is voor en tegenspoed, zegen en druk. Mocht u ze gedenken die ook nu in het ziekenhuis verblijven, om ook daar nog uw weldadigheid groot te doen zijn. U mocht het rouw dragen en vertroosten uit het heiligdom, leegten opvullen met uzelf en betonen beter te zijn dan zonen en dochteren. Waakt over uw Sion, bouwt uw kerk, Heere, als in de dagen van ouds. Die stok liefelijkheid en samenbinding blijven mogen. En denkt u, Heer, aan uw verjaagde, vervolgde kerk. En schouwt het gruis van Nederlands kerk, dat overblijfsel dat hier en daar nog gevonden wordt. Sterkt ook uw knechten en ook die dit avontuur nog arbeiden mogen in uw koninkrijk. En laat ook uw knecht vanavond met de wijsheid bedeeld en eenvoudigheid te kunnen onderwijzen naar uw woord om uw verbondswil. Amen. Wij zingen Psalm 68, daarvan de versen 11 en 12. Ik noem u Psalm 68, het 11e vers, gewis hoe hoog de nood mag gaan. God zal zijn vijands kop verslaan, die harige schedel wellen. Die trots wat heilig is onteerd en daar is schuld met schuld vermeerd, zich tegen hem durft stellen. De Heer heeft zelf ons toegezeid, zal u door macht en wijs beleid uit baas aan weer doen komen. U zullen als op Mozes B, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. En het 12e vers, dan moogt gen in zegepraal uw voet, ja uw hongertong en bloed van elke vijand steken. Ik noem 68, de versen 11 en 12, dat we zingen, wordt daar gecollecteerd. was een wonderlijke opdracht die de verheerlijkte koning van de kerk gaf aan zijn Johannes op Patmos. Hij moest brieven schrijven. Daar zijn ze tegenwoordig goed in. Maar Johannes, die moest gerichte brieven schrijven. Brieven aan de gemeente te Kleinazië. En dat in de opdracht van hem die tussen de gouden kandelaren wandelde. En die de zeven sterren in zijn handen droeg. Bijzonder schreef hij een brief aan de gemeente van Smyrna. En die gemeente van Smyrna, die kreeg van de koning de kerk een wonderlijke brief thuis. Zijn getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Getrouw tot de dood, hoe lang duurt dat? Ook dat heeft de Heer laten schrijven aan die gemeente van Smyrna. Namelijk, en je zult de verdrukking hebben van 10 dagen. Dat wijst niet alleen naar een tijdperk. Dat wijst ook dat de Heer ze geteld heeft. Gelijk de Heer is er al 40 jaar in de woestijn had. En Jezus zal 40 dagen in de woestijn verkeren. En Elia 40 dagen ging uit kracht van dezelfde spijs. Zo heeft de koning van de kerk de tijd van Gods gemeente op aarde vastgelegd. 10 dagen. Getal de volheid, dat weet u ook wel. Geen dag te kort en ook geen dag te lang. Met de opdracht om getrouwd te zijn tot de dood. Met de belofte, de kroon des levens, wat de Heer daar eigenlijk mee te zeggen heeft. Wel dat die gemeente door alle tijden en eeuwen herinneren zal dat ze een erenaam dragen, namelijk de strijdende kerk, als het waar, dat er op aarde wel eens rusttijden zijn en dat in die woestijnreis wel eens elims zijn. Maar toch, van die ganse gemeente geldt het, ze zijn een strijdende kerk. Toen Jezus uit de doden was opgestaan, toen de Satan de kop was vermorzeld, de dood ontmaskerd en zijn kracht ontnomen, en de nieuwtestamentische gemeente werd voorbereid voor de grote eeuwigheid, toen zou je denken, de strijd is voorbij. Nou, dat was natuurlijk niet waar. Toen begon de strijd van de gemeente. En zo zal het ook zijn in het leven van David zelf, de zoon van Isaï, nadat hij gekroond was, is de rust niet gekomen, maar de strijd. Daarover wil ik met u spreken vanavond. Een vervolg van onze Bijbellezing. Ik heb u laten voorlezen uit de kronieken, omdat dat een bijna zelfde weergave is van hetgeen wat u vindt in het tweede boek van Samuel in het 5e hoofdstuk. Vindt u bijna dezelfde woorden en betekenissen, alleen heb ik het laten lezen als aanvulling en verduidelijking van dat wat u vindt in 2 Samuel 5. En waar we over denken vanavond, dat zijn de versen 17 tot en met 25. Ik ga ze u niet voorlezen. Alleen de hoofdzaken eruit wil ik u duidelijk maken. Ik wil in deze versen 2 Samuel 5, 17 tot en met 25 lezen de strijd tegen Davids koningschap. Ik ga vanavond over de strijd tegen Davids koningschap. En ik bepaal u achterin volgens de vijandschap van de Filistijnen. Het aantwege de strijd tegen de Filistijnen. En ten derde de overwinning op de Filistijnen. Deze drie hoofdzaken, u kunt ze vinden in de tweede strijd die in deze versen genoemd worden. Als u de Filistijnen hoorde dat David koning was gezalfd enzovoorts. En toen togen ze op over die strijd die gestreden is. En David sloeg ze al daar. En die overwinning, ook dat kunt u lezen. En ze lieten hun afgoden al daar. En David en zijn mannen, die namen ze op. En wat verder in deze versen onze aandacht gaat vragen. En dan mogen Gods geest daar de getuigenis van willen geven. Ja, opnieuw vanavond onze aandacht voor een stukje leven van een kind, van God, van een gezalfde des Heren. En wat ons daarin opvalt, wat ik u met enkele woorden heb willen duidelijk maken, dat nadat al dat omzwerven van David, en na zijn strijd die hij gestreden heeft tussen het huis van Saul en zijn huis, na die wonderlijke jaren dat de zalving in Hebron plaatsvond, en later, 7 jaar later, de zalving als koning over gans Israël, waar we de vorige keer naar gewezen hebben, zou u denken, nou zit het er toch wel op, nietwaar? Met zijn duizenden zijn ze opgetogen, hebben David tot koning gezalfd. En zijn laatste strijd waarvan we weten is dat hij naar de stad ging die hij David's stad zou noemen, het Salem, het Jebus, de Jebusieten. En dat hij daar, nadat we overdachten, zijn hoofdstad gevestigd heeft. En hij noemde het de stad Davids. Gods beloften zijn toch al vervuld, nietwaar? Wat hij eenmaal gezegd heeft, ik heb u gezalfd tot een koning over gans Israël, heeft nu toch zijn vervulling gekregen. Al de dingen van God zijn vervuld, het volk is hem onderworpen op een klein hoopje uit Benjamin dat zo trouw gebleven is. Maar Israël heeft zich achter de gezalfde koning geplaatst. Een eeuwig wonder. Hij gaf eenmaal een koning in zijn toren en in zijn grimmigheid nam men hem weg, staat er van Saul. En dan komt David als theocratisch koning. Jeruzalem is de stad Davids. De gezalfde, Gods gunsteling, de man die hoog opgericht is, de liefelijk in de psalmen, die daarvan gewaarde in psalm 138, de Heer is hoog, nochtans ziet hij de nederige aan en de verhevene kent hij van ver. Maar, wanneer David daar in Jebus gezeten is, komt maar al te duidelijk openbaar, namelijk de strijd tegen dat koningschap. Daarom heb ik ook het thema van vanavond niet genoemd, de strijd tegen David, en niet tegen Davids volk, maar het gaat hier om het koningschap. Het gaat om de gezalfde. En daarin tekent zich eigenlijk de strijd, die eeuwig doorgaande worsteling tussen het vrouwen en tussen het slangenzaad. En dat stukje leven van David is daar natuurlijk in verweven. Het tekent een vraag, waarom toch doen die Filistijnen dat? Dat is een vraag. Of waarom is die mens zo boos? En waarom is die mens zo vijandig tegen God en tegen zijn goddelijke leiding met zijn kinderen op de aarde? En als u daar het antwoord niet op weet, ach, ze is zo kinderlijk eenvoudig mens. We moeten er wel aan ontdekt worden. Laten we dat dan gelijktijdig tegen u zeggen. En als u wil weten hoe we daaraan ontdekt worden, Dan zou ik u willen vragen, dan moet u die brief van Paulus maar eens lezen, die hij schrijft aan Titus. En wat doet Paulus daarin? Dan mag hij gewagen van het wonder van de waarachtige bekering. Mag hij van gewagen. Maar hij mag ook gewagen hoe hij in zijn eertijds was. En hoe hij in zijn eertijds zijn vijandschap uitleefde. En nu gaat er bij u toch wel een vraagteken komen. Leefde Paulus in zijn eertijds dan zijn doodstaat uit? Maar hij zegt toch zelf dat hij onberispelijk was naar de vaderlijke wetten. En hij schreef toch dat hij een fariseer uit de fariseeën was. En hij schreef toch ten opzichte van zijn theologische kennis dat hij verre verheven was van degene die van zijn geslacht waren. Ja, ja, maar dat doet aan je doodstaat niet af. En als hij dan ook die brief van aan Titus gaat schrijven, dan gewaagt hij niet alleen van de heerlijkheid van Gods genade, maar dan gewaagt hij ook van die staat, die doodstaat, waar God hem uitgehaald heeft. En weet je wat hij dan zegt van zijn eigen leven, met de inleving wat een mens is in de diepte van de val? Eertijds was ik dwaas, dwalend, onwetend, hatend en hatelijk zijnde. En hier ligt uw brief, mijn medereiziger, op weg naar de eeuwigheid, waar u wel een mooi kaft om kan doen van uw belijdenis en van uw misschien vermeende rechtzinnigheid. Maar in diepst van de zin is dat de staat van u en mij. We zijn hatend en we zijn hatelijk. En dat komt omdat die mens als vrucht van zijn eigen liefde zijn eigen koninkrijk in der eeuwigheid niet prijsgeven zal. En daarom werkt hij zijn eigen keus, zijn eigen leven, zijn eigen verwachting, zijn eigen godsdienst. Wel, dan weet u, als we straks over die Filistijnen spreken, dat we spreken over gevallen mensen. En dat is de zekere waarheid. We leven deze staat uit. Boston die heeft er zo'n ingrijpend mooi werk over geschreven. Over de viervoudige staat. Ja, dat laat zich met alle beroepen op Boston in onze tijd niet wegdenken. Die wilden maar al te graag die eerste twee wegdenken. Maar Boston schreef echt over een viervoudige staat. En ook daarin leeft die mens uit de bron van zijn bestaan. Mag ik zeggen? En ik hoop dat u ervoor buigt. De bron van uw bestaan is een voortwoekerend kwaad. Kan niet anders dan kwaad zijn en kwaad doen uit het hart komen voort. En ge wilt de begeerte van uw vader doen en die was een mensenmoorder van het begin. Waarom we dat eventjes duidelijk moeten maken? Omdat vanavond toch wel wat bijzonder aan ons wordt voorgehouden. Namelijk de opstand en de weerstand van de Filistijnen. En ook aan daar moet ik die vraag stellen. Waarom toch zijn ze zo boos? En waarom zo vijandig? En waarom zo gedreven tegen de openbaring van dat koninkrijk Gods in David? Dat is niet zo moeilijk om dat te beantwoorden. En daar hoef ik echt geen toepassing nogal van te maken. En dan weten we precies de bron en de oorzaak van allen en alles wat zich verzet tegen God en tegen de leidingen die God met zijn strijdende kerk op aarde komt te houden. Want de mens die wil wel bekeerd worden, maar niet zoals God de mens bekeert. En die wil wel behouden worden, maar dan wil die behouden worden met handhaving van zijn eigen leven. En er staat, en dat zijn de woorden van Jezus, en die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. En die zijn leven zal verliezen, nee, dat staat er niet. Die zijn leven zal verliezen om mijnentwil. Hoort u, die zal dat behouden. En dan zijn we bij het onderwijs. Dan zijn al vele vragen beantwoord. Want ik lees, als nu de Filistijnen hoorden dat ze David ter koning over Israël gezalfd hadden, zo togen alle Filistijnen op om David te zoeken. En David dat hoorde, toog af naar de burg. Wat dreef deze Filistijnen? Niets anders dan de bittere haat tegen het koningschap van David. Er is nog een opmerkelijke zaak vanavond, want we weten dat de Filistijnen gelegerd langs de kust van de Middellandse Zee, eenmaal overgestoken van Kreta, en dat u dat niet vergeet, van de broederstrijd die in Israël woedde, behoorlijk gebruik gemaakt waren. Want er was toch een jarenlange broederstrijd geweest. Het huis tegen van David en het huis van Saul. Waren de stammen niet tegen elkander opgezwiept? En wat hadden de vijanden van die broederstrijd een hoogelijk misbruik gemaakt? Hoe dan wel? Wel, dat maakt deze geschiedenis vanavond ons maar al te duidelijk. Want ze hadden, omdat de legers verzwakt waren in de broederstrijd, heel streken van de erfenis van Gods gemeente in bezit genomen. Nee. Ze hadden niet de God van Israël gevonden, maar ze hadden gegrepen naar de goederen van het volk van Israël. En de God van Israël, die haatten ze met een dodelijke haat. Je zou eigenlijk zeggen dat Salomo gelijk heeft. Er is niets nieuws onder de zon. We willen wel het goed van het koninkrijk. En we willen wel de zegen van het koninkrijk. En we willen wel de hemel van Gods volk. Maar de God van dit volk vrezen, dienen, als een eigen bezit kennen. Nee, dus dan zijn we niet beter dan Filistijnen. En daaruit komt die bron van opstand en die bron van weerstand. Ik heb nog een opmerking. Wat ze begeren, het leven van de koning en het leven van dat volk. Daar staat iets opmerkelijks. Als nu de Filistijnen het horen. Nou, hoe dat ze dat gehoord hebben, dat vermeldt de schrift niet. Maar er is een boodschap tot hen gekomen. Nadat Saul gesneuveld is in Gibea, zijn er 7 jaren van betrekkelijke rust geweest. Het was niet rustig, want die Filistijnen die rusten op Israël. Ze waren zelfs doorgedrongen tot in het land van Benjamin toe. En hun legers die zaten tot aan de grenzen van de Jordaan toe. Ze hadden dus rustig hun bezet gebied uitgebreid. En dan komt David. Het koningschap van David. En ze kenden hem. De veldheer van Saul van vroeger. Die man. En ze herinnerden zich nog maar al te goed de strijd tegen hun kampvechter Goliath. En ze zullen het nooit vergeten. In die tijd toen de legers van Israël de Filistijnen verjoegen. En ze hebben het gezien toen het leger triomferend terugkwam met de vele gevangenen. Ze zouden het nooit uit hun gedachten vergeten dat ze het geroep hebben gehoord. David heeft zijn tienduizenden verslagen. En nu is deze zoon van Isaïe, de schoonzoon van de vorige koning van Saul, gekroond over dat Israël, waar zij zoveel land van in bezit hebben genomen. En ze hebben natuurlijk vernomen hoe Davids eerste daad na zijn koningschap hem naar de Jebusieten gebracht hadden. En het gerucht is niet vreemd. Daar midden in Israël is een godstad, de stad Davids. Die Filistijnen, dat volk dat bestond uit 5 vorsten. En die vorsten onderling, die konden nog alles een beetje oorlog voeren. Dat weten we uit de geschiedenis. Maar als het nu gaat tegen het koningschap van David, staat er zo opmerkelijk in dat eeuwige woord van God. En dan moet u eens luisteren. En als nu die Filistijnen hoorden dat ze David ter koning over Israël gezalfd hadden, zo togen de Filistijnen. Nee, zo togen alle Filistijnen op om David te zoeken. Toen zijn al die vorsten van de Filistijnen, die zijn samengekomen, hebben ze een machtig leger samengeroepen. Gemobiliseerd. Het wapengekletter, dat wordt door gans Israël vernomen. Want we zullen later in de geschiedenis horen dat ze tot achter Jeruzalem toe, zelfs een hele landstreek tussen Jeruzalem en Bethlehem, en dan zijn we bijna aan de Dode Zee, als bezet gebied hebben verklaard. Ze waren tot in het hart van het volk Israël ingedrongen. Al deze Filistijnen. En ze togen alle Filistijnen op om David te zoeken. Er is na de dood van Saul, heb ik u gezegd, een tuk van bezetting geweest. 7 jaren later is David gekroond. En na 7 jaar, en de godstad is gebouwd, en dan komen de legers samen. Nooit en te nimmer zullen ze prijsgeven wat ze door roof zich eigen gemaakt hebben. Hou je de beelden vast, want daar ga ik op in. Nooit zullen ze prijsgeven wat ze door roof zich eigen gemaakt hebben. Geëigend het goed van de kerk, maar de God van dit volk begeerde ze niet. En mensen, daar zitten we nou middenin. Middenin, nooit zal de in eigen waarneming gelovige bekeerde mens prijsgeven. Nooit en te nimmer. Wat hij eenmaal diefelijk gestolen heeft. Waar Gods gemeente in de strijd van het leven gewikkeld, zo vaak hun ziel uitschreeuwt, of niet, voor het aangezicht van de levende God. Heer, is er een schadelijke weg bij me. Leid me dan maar op de eeuwig. Die maar al te veel de tijden in hun leven kennen en zeggen, o God, ben ik mis, leert het me, leert het me. Heer, heb ik me vergist. O, dat het niet in een bedrog eindigen. Ben je nog nooit met me begonnen. Heer, alsjeblieft, bekeer me dan toch. Zul je al je volk bekeren. Maar dan kan dat roofgedierte nooit op de lippen nemen, mens. Die hebben het en die bezitten het. En wanneer nu David daar als koning gekroond is, nu mobiliseren ze zich. En waarom? Wel, dat is toch niet moeilijk meer. Omdat ze doodsbang zijn dat ze dat gestolen bezit moeten terug moeten geven. Waarom zijn ze zo bang dat ze die geroofde goederen een prijs moeten geven? En dat doet ze van alle kanten mobiliseren tegen het koningschap van David. Als in de geschiedenis van Gods woord ooit een stuk historie door alle tijden en eeuwen ons getoond wordt, dan is het dan nu. En ze mobiliseren zich van alle zijden. En het doel is niet onduidelijk. Ja, we moeten het wel goed lezen, want er staat immers om David te zoeken. Nou, dat is toch prijzenswaardig zeker. Om David te zoeken, dan moet je toch prijzen, ja. Maar als we goed lezen waar het om gaat, ze zoeken hem om van zijn troon en heerlijkheid te stoten. Ze zoeken hem niet om behoudenis in hem te zoeken, om zich te scharen onder de legeren en te legeren onder David. Maar ze begeren hem een einde te maken aan het koninkrijk Gods. Maar één doel: uitroeien dat koningschap. Weg met deze David, weg met die koningschap. Geen God en geen meester. Nou kent u de Filistijnen. Die kan je ook hebben met een gedoop voor of zo. Die zitten ook aan de avondmaaltafel als Filistijnen. Wist je dat niet? David, ik lees in de schrift van vanavond en stoken op om David te zoeken. Ze zoeken op, aanvallen, ja. En dan, ja, daar staat ook wat anders. En David dat horende. Het is ook aan David niet onbekend gebleven. De wijze waarop, dat is niet zo belangrijk. Maar er zijn tekenen gekomen die gezien zijn en ze hebben zich naar hun koning en ze hebben gezegd: David, de Filistijnen hebben zich gemobiliseerd. Een machtig leger vanaf de kust dringt op, maar ze zitten tot aan de Jordaan toe. Ze zitten zelfs achter Jeruzalem. Ze zijn op de erfenis van Benjamin zelfs binnengedrongen. Ook dat staat er, want we lezen immers: ze kwamen en ze verspreiden zich in het dal Rephaim. En dan moet je gaan zoeken, even in Gods woord, om de betekenis van die naam te weten. En de plaats en de grootte. Nou, dat is niet zo moeilijk, ga ik niet zo breed op in, als u het maar eventjes begrijpt. Het is een stuk land dat achter Jeruzalem ligt. En dat zich neigt tot Bethlehem, die kant. Als je een beetje aandrijfskunde hebt geleerd, dan weet je dat. Het is een omtrent zo'n 10 kilometer in de omtrek. Zo groot was dat al Rafim. En de staat, dat hadden ze bezet. David is dus aan deze kant helemaal afgesloten. En in dit dal hebben ze de zaak voor bezet gehouden. Zover heeft God dat toegelaten. Ook dat moeten we overdenken. Onder de toelating Gods gebeurt veel, mensen. Onder de toelating Gods. En onder die toelating Gods mobiliseren zich de Filistijnen tot hun eigen verderf. Want er staat in de schrift van vanavond: en David hoorde. Maar dat niet alleen, gemeente. Het wapengekletter, dat is doorgedrongen in de oren van de Heere Zebaoog. Er zijn goddelijke ogen die over zijn gemeente zijn. En waarvan zijn hoogtijden wel eens mogen zingen van milde handen en vriendelijke ogen, die zijn bij u van eeuwigheid. En mijn oog zal op u zijn en ik zal raad geven. En die eenmaal beloofde dat een verzwager met Baal-Zebub, toen hij Izebel tot een vrouw nam. En Israël werd vervuld met de Baaldienst, staat er. En toch was dat het doel niet. De Satan had een heel ander doel voor ogen. En dat andere doel was om Jeruzalem te komen. En dan wordt daar uit dat huwelijk van Achab en Izebal een dochter geboren, Atalia. En dan krijgt de duivel zijn zin, want die Atalia die trouwt met het koningszaad van David. En dan zit ze in Jeruzalem en de duivel is zijn zin. En dan gaat ze beginnen om het zaad van David uit te roeien. Wel al zo, ook in deze geschiedenis waar het om gaat. Wel in wezen, opdat die beloften Gods van David grote zoon te niet gedaan zouden worden. Het is dus in diepste zin een rechtstreekse aanslag op het vrouwenzaad. En heeft Jezus in de openbaringen dat niet getoond aan Johannes op Patmos, toen hij de vrouw zag in baresnood en bedreigd door de vurige draak? Wel nu, zo ziet u ook in de geschiedenis van Gods gemeente, en we zouden het bijna vergeten dat we strijdende kerk zijn. En David die toch af naar de burcht, daar waar God hem een plekje gegeven had. Daar zijn zijn vrienden, zijn metgezellen, maar meer. Daar is ook de hoge priester, Abjatar. Daar is de efod. Daar is de urum. Daar is de tumim. Als hij daar naartoe gaat, en ook dat zegt mij het woord. Opmerkelijk. Ik heb u de vorige behandelingen gewezen dat toen David gezalfd werd tot koning daar in Hebron voor de tweede keer, dat hij een ontelbaar leger had van alle stammen Israëls. Je zou toch denken, David, mobiliseren, pak die Filistijnen, laat zien dat je diezelfde David bent waarvan ze gezongen hebben dat hij zijn tienduizenden verslagen. Nee, David is theocratisch koning. Dat betekent bij de gratie Gods. En als je naar de burg gaat, dan moet u eens luisteren wat daar gebeurt. Treffende zaak. Vol van onderwijs. Als die Filistijnen zegt, spreiden tot in het dal van Rephaim toe, zo vraagde David de Heer. In de geschiedenis van David hebben we dat al tientallen keren kunnen vinden. Als hij in nood en omstandigheden zit, dat hij een plekje heeft waar de wereld niets van af weet. Die God zijn kinderen vergund heeft. Ja, dat plekje in de verborgen omgangen met God. En hier in bijzondere zin laat ze zich verstaan wat daar in die burg gebeurd is. De boodschap van de Filistijnen over u, ze is doorgedrongen in de burg. David roept niet zijn generaals, niet zijn boogschutters. Nee, hij roept de Abjatar. En even later staat er Abjatar in het hoge priesterlijk gewaad met de efod, met de sieraden van de urum en de tumim. David heeft een boodschap voor de Heere. Heere, zou u me willen antwoorden? Ik lees drie dingen. Hij gaat die strijd niet aan zonder God. Hij wil de goedkeuring van God. Hij wil de nabijheid met zijn God ervaren. Daarom vliegt hij niet naar het slagveld. Nee, hij gaat naar de burg om raad te vragen aan zijn God en aan zijn koning. En dan lees ik: zal ik optrekken tegen deze Filistijnen? Zult ge hen in mijn hand geven? Maar David, moet je van de Heere dan weten hoe de uitkomst is? Is het geloven niet onvoorwaardelijk?
Nee, maar dat bedoelt het niet. Het gaat om een zaak Gods, mensen. En in die zaak Gods laat de Heere zich verbidden. Ik zou het beeld voor uw aangezicht willen tekenen als ik het kon. Die man die zo hoog opgericht is, hè? Zo oneindig hoog opgericht. Maar als een mens met zijn God handelt, wat word je dan klein voor God, hè? Want daar ligt die man op zijn knieën voor God. En daar schreef hij de nood van zijn ziel uit. Heer, mag ik, zal het, moet het. En weet u wat dan nog zo'n wonder is ook? Op dat noodgeschrei doe ik grote wonderen. Je kan lezen bij de profeet. Die tot troost van zijn Israël zegt dat hij van het huis Jacobs niet te vergeefs gevraagd zal worden. En dan staat er in ene keer, want ik ben de Heere. Want nu, dat mag deze man Gods voor zijn eigen hart en leven weten, wanneer hij zijn zaken bij God brengt. En dan staat er zo wonderlijk geschreven, en de Heere die zeide tot David, trek op. Want ik zal die Filistijnen zekerlijk in uw hand geven. De Heere is aan die spits getreden. Degene die me hulp biedt. En ik zal verlost uit zwaarigheden mijn lust aan mijn hateren zien. En het is beter als op redding wensen te vluchten tot als Heere macht, dan dat mij ooit vertrouwd op mensen of zelfs van prinsen hulp verwacht. Ja, de Heer is niet onduidelijk. Ik zal ze in uw hand geven. En nu komt er iets wat exegetisch en theologisch even onze aandacht moet vragen. Wat dan? Wel, ik lees dit. David die gaat optrekken. En dan komt hij te Baal Perazim. Daar staat eigenlijk het dal der reuzen. Baal Perazim, Baal God reuzen. Baal, het dal der reuzen. Het heeft een herinnering. Vroeger woonde daar een geslacht dat de reuzen genoemd werden. God heeft daar zijn koninkrijk bevestigd. En wat er gebeurd is, dat is dit. De Heer heeft mijn vijanden voor mijn aangezicht gescheurd als een scheur der wateren. Nu kan je daar heel veel voor onderzoek doen in de schrift. Heeft God hier op een zeer bijzondere wijze de zaken voor David opgenomen? Dat is niet ondenkbaar. En dat zou ook betekenen de scheur der wateren, dat we dat dal eens op moeten zoeken. En dan weten we uit de schrift, door dit dal loopt de beek Kedron. Dat zou dus vertaald kunnen worden dat daar dat machtige leger van de Filistijnen is en dat God de wateren vanuit de bergen naar stromen, die beek uit zijn dijken laat komen, overstroom en dat leger uit elkaar jaagt. Want er staat in de schrift van vanavond, hij heeft ze van mijn aangezicht gescheurd als een scheur der wateren. En daarom noemde men de plaats Baal Perazim, van God gescheurd. Dat is een denkbare exegese. Kan ook wel anders zijn. Dat de Heer het zwaard van David op zo'n bijzondere wijze zegende met de zijne. Dat als ze eenmaal dat dal binnenstromen, dat de Filistijnen als door een watervloed als het ware weggespoeld worden door de macht en de kracht die de Heere geeft aan het leger van Israël. Maar één ding is wel duidelijk. Namelijk dit. En hij sloeg ze. En de kracht daarvan is niet ondenkbaar. Want dan moeten we gaan onderzoeken en een bezoekje brengen eer dat die slag daar geslagen wordt. En dan lees ik, die Filistijnen zijn gekomen. En u kan het weten. In elk van de Filistijnenstad, daar stond een afgodentempel. En in elke afgodentempel stond het beeld van Dagon. U denkt maar aan de geschiedenis van Eli in die tijd. En wat hebben ze nu gedaan? Nu hebben ze hun afgoden meegebracht. En ze hebben hun afgoden in hun midden geplaatst. En ze hebben het op die afgoden gewacht. Dan ben je toch sterk zeker, als je Dagon in je midden hebt. Als je vele afgoden bij je hebt, die je vreest en dient en waar je leven aan waagt. En wat er nu in die slag gebeurt. We hebben wel eens meer watervloeden gehad, u weet het. Er is niks te redden. En door die watervloeden heen, of dat nu door het zwaard of door een machtige hand Gods gebeurd is, zijn ze op de vlucht gejaagd. En daar in het dal, daar liggen hun afgoden, te midden van de verslagenen. Ja, ze hebben ze niet kunnen redden. En als David er komt, dan vindt hij daar die afgoden. En je kan lezen in de kronieken wat hij ermee gedaan heeft. Hij heeft al die afgoden bij elkander gebracht. En een groot vuur aangestoken. En er zijn al die afgoden op terechtgekomen. Er is niks van overgebleven. Nee. Waar ze het op gewaagd hebben, dat is een stukje stof. Waar ze hun leven en hun zaak aan gewaagd hebben, is verdwenen door de vlammen van het leger van David. En toen ben ik gaan denken. Mag repen. En mensen in de strijd tegen God, hè. Je strijdt nooit alleen. Je valt niet af gewoon. Kerkelijke afgewoon, kan ook. Stel wel prinsen geen vertrouwen. Er zijn ook kerkelijke prinsen waar je het niet op wagen moet. Maar als God nou een mens bekeert, hè. Ze zeggen, dan gaat de mens er helemaal aan. Dan ga je afgoden er ook aan, hoor. Die gaan er allemaal aan. En die verteren, hoor, voor het vuur van Gods heilige wet en van Gods heilig recht. Daar kan je weten als een mens bekeerd is. Aan de vrucht van het leven, aan de openbaring van het, kan je zo zien van buiten. Dan gaat een hele afgoden van een modegod of een sportgod is, noem maar op. De weg van de waarachtige bekering aan je boete erop. Die blijven op dat slagveld achter. Ik ken nog een opmerking. Als je nou tot je laatste snik blijft strijden tegen dat koningschap van David met een handje afgoden, die zou je in de dood prijsgeven, hoor. Die zou je in de dood prijsgeven. En ik dacht, als graag die grote wederkomst van Christus komt op die wolken des hemels, wat zullen die sportpaleizen branden, mensen? Wat zullen ze branden? En wat zullen die afgoden tempels in vlammen opgaan? Want er staat dat hij de wereld door vuur oordelen zal. En wat zal het dan wezen van een erfdeel die tussen de wieg en het graf geleerd hebben? En deze God is onze God. En is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Dat bezette dal, dat is vol van gevallen Filistijnen. En de afgoden die zijn verbrand geworden. En dan zou je zeggen, zie zo Filistijnen, je hebt al genoeg gehad. Nee. Ik weet niet of het waar is, hoor. Ze hebben alles tegen me gezegd. Als je een worm doorsteekt, he, gaan die twee kanten, die gaan toch alle twee opnieuw door mijn leven. Er is geen redden om. Want nu, zo zullen die Filistijnen het nog niet opgeven. Daar ga ik zo nog met u over spreken. Maar laten we eerst maar zingen. 37, het vijfde versie, dacht ik. Luistert u maar. God roeit hen uit, die vromen rust verstoren. Maar die de Heere verwachten met geduld, zien het aardrijk zich ter erfbezit beschoren. Voor beiden stond die beide lot vervuld en tracht het zaad daar boze op te sporen, waarvan geplaatst nog voetstap vinden zult. 5 van 37. Waarom laat de Heer deze dingen zo uitvoerig beschrijven? Hier en in het boek van de Kronieken. Allemaal verwerpelijk, denkt u toch? David strijdt, natuurlijk, de kerk heeft ook een strijdende kerk. Maar hoe is het nou met de gangen van de kerk? Zijn die er ook nog in te vinden? Wat voor leidingen worden ons daarin geleerd? Vele. Ik had 7 gedachten. In de eerste plaats dit. Filistijnen verslagen. De afgoeden kwijt. Dan zou je het wel rustig krijgen. Nee, toen nou. Want die verzamelen zich weer opnieuw, staat er. Ze hebben opnieuw weer een legertje bij elkaar gekregen. Ik kan zoveel voorbeelden noemen. Je moest denken toen in 44, 45, hè, het Duitse leger verslagen was. Toen hebben ze alles en alles gemobiliseerd. Oudjes en jongens, kinderen nog. Half invalide, allemaal hebben ze een geweer in de vingers gestopt. Want ze gingen door, tot laatste toe. Nou, dat vind je nou eigenlijk hier bij de Filistijnen ook. Maar ook een teken van de mens der zonde. Hij gaat door, tot laatste toe. Denkt door te kunnen gaan. Want ik lees, wanneer David hun afgoden verbrand hebben. Wat heb je daar nog om vast te grijpen? Eigenlijk niks meer. Als je nou je afgoden kwijt bent, jeugd, wat heb je dan over? Niks toch? Dan staat er toch. En daarna togen die Filistijnen weder op. En ze verspreidden zich opnieuw in dat dal van Rephaim. En dan komt er een wonderlijke les. Dan zou je zeggen, David, gaat dat lesteresje ook halen? Doet hij niet hoor. Hij komt weer in de binnenkamer. En opnieuw raadpleegt hij zijn God. Wat een aangebonden leven. En wat een zoet genade leven. Om met heel je zaken elke keer maar bij God terecht te komen. In de natuur en in de genade. En wat gaat de Heer nu zeggen? Optrekken? Nee. De Heer zegt, ge zult niet optrekken. Wat dan? Die Filistijnen over je heen laten spoelen? En de zaak dan toch maar opgeven? En dan toch maar erkennen dat je het verloren hebt? Nee. Nee. Maar trek tot achter hen. Dat ge aan hem komt van tegenover de moerbeziënbomen. En als je nog een beetje thuis was in de Bijbelse adreskunde, moest je wat meer werk van maken. Dan kan je weten wat eigenlijk de Heer zegt. Snijd nu de terugtocht naar het Filistijnse land af. Ga ze niet achterna, maar omsingel ze van de andere zijde. Zodat er nu geen terugweg meer mogelijk is. En nu grijp je zwaard. Nee. Nu zegt de Heer, nou wacht je op mij, op het geluid en de toppen van de moerbeziënbomen. En er staat daar een wonderlijke Hebreeuwse vertaling. Die proberen we u duidelijk te maken. Daar staat eigenlijk het geruis als van een sterke legioen. En terecht hebben de oude vanuit dat Hebreeuws vertaald. Als een engelenmacht die ze ruisingen laat horen. Filistijnen vlakbij. Zegt David, krijg ik niet bang. Je mag niks doen. Je mag je zwaard niet eens pakken. Je moet het zomaar overgeven. Ja, maar aan God. Het geruis in de moerbeziënbomen. Sommigen hebben dat natuurlijk verklaard als een beetje wind. Het wordt nog alles aangehaald. Je moet maar wachten op dat geruis in die moerbeziënbomen. Maar in diepste zin betekent het. Die machtige scharen, vaardig passend op het woord van zijn mond, weet je, die voorgaat. En David die wacht. Je kan als het ware de wapens van de Filistijnen zien. Je kan het krijgsrumoer horen. krijgt niet een beetje benauwd af het?
Nou, nou.
Hij wacht. Want die belovende God is ook de waarmaker van zijn woord. En wanneer het geruis naderbij komt, dan lees ik en het geschiedde als gehoord het geruis van een gang in de toppen der moerbeziebomen, dan rept u. Gaat dan overeind staan. En wat gaat er nou gebeuren? Vechten. Nou, de staat. De Heere zal voor uw aangezicht uitgaan om het heerleger der Filistijnen te slaan. Nu gaat God wat doen. En wat God gedaan heeft, wat er eenmaal gebeurd is daar bij Jeruzalem, toen er 185.000 door één engel werden verslagen, gaat de Heere zelf die strijd aan. En die strijd is zo, en dat blijkt later uit deze geschiedenis, dat die Filistijnen uit al die bezette gebieden niet door David weggejaagd worden, maar door God zelf. En in het onderzoeken van die waarheid heb ik een beetje krediet op God gekregen, mensen. Als er op aankomt, hoeven we er niks aan te doen, hè? God roeit die Filistijnen wel uit. Als er op aankomt, dan zal de Heer het wel oplossen. En dat gebeurt nou hier, want er staat, en de Heer is uitgegaan om het heerleger der Filistijnen te slaan. En dan hoeft David anders niks te doen dan erachterna te gaan. En dan staat er in de schrift dat ze tot Geba toe, totdat hij komt te Gezer, bij Geba. Weet je waar Geba ligt? Dat ligt helemaal achter Jeruzalem aan de andere kant. Deze heeft ze met zoveel kracht weggestuurd en weggejaagd, dat er tot Geza toe geen Filistijn meer te vinden is. En dan gaat David verder. En dan komt hij zelfs tot bij Gezer. En Gezer is een plaats dat vlak ligt, een van de koningsplaatsen aan de Middellandse Zee. Ook dat hadden de Filistijnen in hun bezit. En wat gaat God nou doen? Wel, hij jaagt al die Filistijnen het land uit. En nu de lessen. Ja, die ga ik eventjes met u overdenken. Dat kan toch nog wel. In de eerste plaats. En dan gaan we luisteren. En dan denk ik zo vaak, dat gebeurt niet zo vaak dat je dat doet, maar dan denk ik wel eens graag aan die oude leraars, hè, waar ik als een jongen onder zat, met zulke oren en een schreeuw in mijn ziel. En dan zat ik te luisteren naar datgene wat ik u nou voorhoud. Dan hadden ze een versje laten zingen en dan zeiden ze, nou gaan we met de waarheid tot onszelf een keer. En dan ging ik zitten luisteren. Ik dacht, nou komt het erop aan. Dat is insluiten of buitensluiten. Dat is deel eraan hebben of geen deel eraan. Moet dat boekje van Opoetje Rijk maar eens lezen. Wel, laten we nou eens met die waarheid gaan inkeren. In de eerste plaats. De staat van Gods kinderen. Het leven van Gods kinderen. Staat onder een voortdurende bedreiging. Houd er rekening mee. Voortdurende bedreiging. Daarom liet ik u zingen. Gooi troetsen uit. Die vromen rust verstoren. Een opdracht in de geschiedenis van vanavond aan de kerk. Wat ik u zeg, waken. Altijd gemobiliseerd zijn. Rekening houden. De vijand slaapt niet. Maar Israël zwacht er ook niet. In de eerste plaats, het leven en de staat van Gods kinderen wordt bij voortduur bedreigd. In de tweede plaats, het leven van Gods kinderen kent maar tweeërlei zaken. Het leven van Gods gemeente, dat verwekt bij een deel een heilige jaloersheid. Gelukkig hoor. Gelukkig. Wanneer je aan de weet komt dat het leven van Gods kinderen getekend wordt. En je tot jezelf moet zeggen, oh God, er is geen delen. Daar sta ik buiten. Op Poetje Ruit was 12 jaar. Toen de oude bakker de eigenschappen van het leven prikte. En toen die man namen zei, ging ze de kerk. En zei ze, oh God, er is geen delen. Dan zal dat jaloersheid verwekken. Of vijandschap. Of vijandschap. We buigen voor dat leven dat het God is. Of het verwekt een bron van vijandschap. Dat is voetstappen drukken van hem. Die om de vreugde hem voorgesteld het kruis droeg. En de schande verachtte. Wat niet voor is tegen. Wat men niet vergadert. Dat verstrooit. 2. In de derde plaats. In de strijd en in de moeite. Waarin die strijdende kerk is. Is er maar één wapen dat waarde heeft. Niet uw kennis. Ook uw bekering niet. Dacht je dat de duivel op de vlucht gaat als je je bekering vertelt? Dacht je dat de duivel buigt als je in de strijd van je leven vraagt wat God in je ziel gedaan is? Heeft hij niks om. Maar weet je wel, als je met David daar in de burg komt, hè, en dat werk van die grote hoge priester is nodig gekregen. O meerdere hoge priester, o grote Urem en Tumen, verklaar zoals u het hebben wil. Wat is de weg die u voorkomt te houden? Ja, dan kom je met je zaken bij God en onder God. Dat is ook een les uit deze geschiedenis. Ik heb nog een les geleerd. Waarom laat de Heer toch zo uitvoerig die les aan ons voorhouden? Om ook vanavond ons te leren dat de huichelaar te Sion ontdekt zal worden. In de louteringen van het leven komt Orpa openbaar. Als er geen louteringen geweest was en Naomi had met Rut en Moab gebleven, was ze rustig bij haar gebleven. Maar nu komt Orpa openbaar. Omdat de gang, God had zijn volk bezocht, niet verstaan. En de keuze in de leven nooit gevallen was. Uw God, mijn God, nooit. Dan vallen de maskers af. Dan komt Saul openbaar, al is hij bij de profeten. Dan rukt de Heer het masker van Achitofel van zijn aangezicht. Want hij kent de strijd van Gods kinderen niet. Dan valt een Demas af. Dan komt de Safira. Komt ook in de vrucht naar buiten openbaar. Dan zal Judas openbaar komen. In de strijd van het leven. Wat niet voor is, is tegen. Werkt de Heer zuiverend in zijn strijdende kerk op aarde. Ik had nog een les. In de strijd van het leven gaat God zijn beloften aan zijn gemeente invullen. In de strijd van het leven zal die boodschap die God gegeven heeft worden ingevuld door God. Langs de weg van de onmogelijkheid zal de Heer vervulling geven van dat wat zijn gemeente beloofd heeft. Zij getrouwd tot de dood. Zo hij vertoeft verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. En niet achterblijven. Zou hij het zeggen en niet doen. En spreken en niet bestendig maken. Ik had nog enkele lessen. Ik zal er nog eentje noemen. Als ik deze geschiedenis van vanavond doorneem. Zomaar en vogelvlucht. Misschien veel meer we moeten zeggen. Maar als de Heer er één woordje van gebruikt, zou het een wonder wezen. Ik merk op dat in deze korte geschiedenis zoveel namen genoemd worden. Zoveel plaatsen worden aangewezen. Zoveel gebeurtenissen ons getoond worden. En ik dacht vanmiddag, dank je wel, Heer. Waarom? Omdat in het leven van de strijdende kerk op aarde,
plaatsen zijn, tijden zijn, gebeurtenissen zijn die geen leed uit het geheugen kan krijgen. Waar de Heer in de hoogtijden van het leven de zijne nog wel eens naar terug komt te wijzen. Dat plekje, weet je, toen je het voor God verloor. Dat plekje toen de Heer onderwijs gaf. Dat plekje toen de Heer die ruimte openbaarde dat je kon zalig worden. Daar maakt God zijn toezeggingen waar dat hij voor zijn eigen zaken instaat. Mag ik nog één ding zeggen, Jacob? Om te bewijzen wat deze geschiedenis ons leert. Dat God voor zijn eigen werk instaat. Langs een weg van onmogelijkheid, tegen al mijn vlees in, stuurde de Heer me naar mijn eerste gemeente der zon. Ik wou overal naartoe, behalve daar. Ik was niet zo gewillig hoor. Ik was niet zo gewillig. Maar ik moest er naartoe, vanuit God vandaan. En dan gaan we over het onderwijs niet praten. Maar je moet de eerste zondag in zo'n gemeente in het woord bedienen. Ja. En ik had voor mezelf gedacht, ik ga die eerste dag beginnen met Psalm 43, zendt u licht in uw hart. Dat is een mooie tekst nog, om te beginnen. En ik ging naar mijn studeerkamer om mijn knieën te buigen, want er kwamen een paar kerkraadsleden, die kwamen me ophalen. En toen nam de Heer alles weg, mijn gedachten, mijn tekst, alles, ik had niks. En toen gingen ze pijlen schieten hier. Jij, je moest toch naartoe? Je reed toch in het regen gedaan? Je wist het toch zo goed? Nou zou God je openbaar brengen dat je mis was. God zal je bekendmaken dat je met jezelf... Ik heb die eerste morgen dat kwartiertje voor de dienst geen woord gezegd. Maar ik geloof dat dat moment, die pijlen, die waren scherp, mensen. Maar ik moest naar die preekstoel met niks. En ik stond onder de preekstoel te schreeuwen naar die levende God, Heere. Uw loon, uw werk. Ze beantwoorden aan uw werk. En dan komt de hemel met zalvend in mijn ziel. Zo hij vertoeft voorbij doen. Hij zal gewisselen komen, niet achterblijven. Zijn geen moet ik daar vandaag over praten. Ja. En dan heb ik de deur open gedaan van het woord. En toen deed God de deur open vanuit een hemel. En toen heeft de Heer me daar bevestigd. In mijn eerste preekje. Toen ik men niet zonder wapens naar die preekstoel moest, zonder gedachten. Toen maakte God waar dat ik voor zijn rekening stond. David. In deze geschiedenis is een exempel. God heeft zijn koningschap waargemaakt. Daarom noemde ik een aanval op het koningschap van David. En tot troost van Gods gemeente. Mag ik je vragen, heb je ook van die plekjes in je leven waar je wel eens naar wijzen mag? Wees nou eens eerlijk. Plekjes van Gods ontmoetingen. Plekjes waar de Heer de vragen van je leven oplost. Of is het allemaal beschouwen en bespiegeling. Maar er is een gemeente op aarde die heeft daar zo'n spitsenpilaartje staan. Hè. Die Eben Hawezer. Dit werk is door Gods alvermogen. Door zijn Heer hangt alleen geschied. Kan de duivel aan tornen. Kan het ongeloof over opspelen. Maar al die beloften God zoveel als er zijn. Ze zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Gode tot heerlijkheid. Amen. Heer. Nog een les vanavond. We hebben geprobeerd de lessen eruit te zoeken, te vinden. Voor uw strijd in de kerk op aarde. Voorwaar, daar heeft de vijand boven schild en vurige pijlen op verspild. Eeuwig bloeit die glorie kroon op dat hoofd van Davids grote zoon. Leer ons de lessen die gij aan uw kinderknecht David leerde. Die gij voor uw kerk achterliet tot onderwijzing en vertroosting. Laat het tot zegening zijn van velen. Tot vertroosting van uw kinderen. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat u aan begon. Levensbron wil bijstand zenden. Leid over wegen en paden. Neemt ons voor uw rekeningen. Het is waar. Zo we sterk zijn, daarvan heb gij alleen de eer. En vermogen wij ook iets zulks. Alles komt, o Heer, van uw goedheid. O, wat een wonder. Om met onze zaken in God, onder God terecht te komen. Opdat uw eer uit de stof volkomen de zaligheid verkregen worden. En we met de dichter zouden mogen instemmen, de Heere is aan de spits getreden, daargene die me helpen biedt. Zegen ook naar uw woord, leid over de wegen. Geef wat nalezing en doe verzoening over het tekort om Jezus wil. Amen. We zingen. 118, zevende vers, de Heer is me tot hulp en sterkte. En hij is me lied, mijn psalmgezang. En wat er verder volgt, 7 van 118 is onze slotzang. Zijn in vrede en ontvang de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes. Zij met u allen. Amen.